PE. En bij ons aan de micro zit de volgende kandidaat voor het Vlaams parlement. Hij bezet de zesde plek voor de lijst van de CD&V. Zo was de zin die ik probeer te vormen. Vlaams parlementslid Dirk De Kort. Goedemiddag, meneer.
Goedemiddag.
Goedemiddag. U komt van Lier, heb ik gehoord.
Ja, nu op dit moment gaan wij ook eigenlijk overal samen op stap met andere kandidaten om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten, een babbeltje te doen en ons te trachten te overtuigen van het programma.
Ja. Oké. We gaan meteen in uw thema's duiken die u de afgelopen jaren heeft behandeld. En ik zal u ineens ook meegeven, dit programma wordt op woensdagochtend herbeluisterbaar gemaakt, dus dan wordt het opnieuw afgespeeld. En als u dan in Sint-Job, Ternat, Zelzate, Herselt, Massenhoven, De Pinte, Jabbeke en Zwijndaarde bent, dan is de kans groot dat u in de file staat.
Ja.
En dat is een mooi bruggetje naar het thema mobiliteit, waar u ook wel werk van maakt in het Vlaams parlement.
Ja, dat klopt. Ik vind dat we echt meer en meer eigenlijk die mobiliteit moeten aanpakken. En dat betekent ook dat we de mensen moeten bewust maken dat we veel te automatisch ook die wagen kiezen. En dat we best ook eigenlijk beginnen met onszelf ook een stukje te veranderen. En het zal niet altijd mogelijk zijn om alternatieven te kiezen. Maar ik denk dat we toch ons meer eigenlijk moeten bewust zijn dat we ons ook op een andere manier moeten gaan verplaatsen.
Want het planbureau heeft recent een plan 2040 uitgebracht, waarin onder meer te lezen stond dat, 12%, dat er 12% meer verkeer zou zijn tegen 2040 in en rond de provincie Antwerpen. Dat is onwaarschijnlijk eigenlijk.
Ja, dus we zien eigenlijk dat er een verdere stijging gebeurt eigenlijk van het personenverkeer. Maar zeker het goederenverkeer, dat gaat de komende jaren toch wel meer als 30% eigenlijk stijgen. Dat is dus immens. En dus dat betekent dat we toch eigenlijk, als je nu al ziet dat het overal vastzit, dat we effectief moeten bezig zijn om na te denken hoe dat we die mobiliteit op een andere manier naar de toekomst toe gaan aanpakken.
Er is het cliché dat het beleid meestal volgt en meestal veel later volgt op evoluties. Gaat dat in deze ook zo zijn?
Ja, maar ik merk toch wel dat de mensen eigenlijk ook niet blijven wachten op het beleid. Zoals je dat heel duidelijk kunt merken, is dat in en rond Antwerpen, dat meer en meer eigenlijk de mensen ook daadwerkelijk de fiets opspringen. Je merkt dat ook even goed eigenlijk bij de bedrijven, petrochemische bedrijven zoals BASF, die dat nu ook effectief eigenlijk de mogelijkheid geven ten aanzien van die mensen om ook in fietsleasecontracten in te stappen. Dus de stijging van het aantal fietsers, dat stijgt enorm. Maar wat merk je dan ook? Als je geen goede, veilige fietsinfrastructuur hebt, dan stijgt ook het aantal fietsongevallen. En dan krijg je terug ook weer, ook bij die bedrijven, de vraag van, zouden we er dan al dan niet toch mee stoppen? Ik ben dan blij dat men ook eerder daar, bijvoorbeeld in samenwerking met Stichting Verkeerskunde, dat men de mensen zegt van, als je gaat rijden op een speedpedelec, dat is toch iets anders dan op een gewone fiets. En dat men de mensen ook een stukje leert hoe daarmee om te gaan, hoe te rijden met zo'n speedpedelec.
Bent u een voorstander van het stopprincipe eigenlijk? Want de afgelopen jaren stond dat een beetje ter discussie vanuit het beleid.
Wel, het is zo dat onze fractie, die is daar eigenlijk zowat de vader eigenlijk van het stopprincipe. Eerst de stappers, dan de trappers, dan het openbaar vervoer en dan pas eigenlijk het personenverkeer. En ik heb toch ook wel de indruk dat de N-VA, met minister Weitz, te veel eigenlijk heeft gezegd, ja, we willen de mensen verleiden om gebruik te maken van de fiets, van het openbaar vervoer, maar dat er te weinig eigenlijk inspanningen zijn eigenlijk gedaan om effectief op die andere, op de fiets, op het openbaar vervoer, om daar eigenlijk extra op in te zetten.
Want het opmerkelijke is, tijdens de research voor dit programma ontdekte ik dat elke minister waar u een vraag aan stelde over investeringen en over financiën, dat elke minister dan antwoordde, ja, er zijn meer middelen vrijgemaakt voor fietsinfrastructuur. Er is meer geld vrijgemaakt geweest voor de lijn of door de lijn. Hoe komt dat dan dat wij dat niet zien aan zich in Vlaanderen en dat we nog steeds stilstaan?
Eén, ik denk dat de minister toch wel wat te veel heeft getoeterd, bijvoorbeeld over de cijfers van de fietsinfrastructuur. We zijn er ook verder in gaan duiken. En ik moet eigenlijk vaststellen, van, u zult dat ook wel gemerkt hebben, want ik merk dat u grondig onderzoek eigenlijk hebt gedaan, dat ik heel wat vragen heb moeten stellen op gebied van die fietsinfrastructuur. En dat ik moest vaststellen van, ja, maar wat is er nu daadwerkelijk effectief gerealiseerd? Want je kunt enerzijds budgetten vastleggen, maar hoeveel fietspaden, kilometers zijn er effectief gerealiseerd? En ik denk dat we naar de toekomst toe, dat we meer moeten gaan kijken van hoeveel fietspaden worden daadwerkelijk gerealiseerd. Hoeveel bijkomende kilometers fietspaden worden er effectief gerealiseerd, dan gaan kijken naar de budgetten. Dus wij zijn er ook wel van overtuigd dat de budgetten, er was gemiddeld eigenlijk een 100 miljoen euro dat werd geïnvesteerd in fietspaden, dat we moeten gaan naar een verdriedubbeling van de investering voor fietspaden. Maar ik denk ook dat we moeten gaan kijken van wat is de reden waarom dat het overal eigenlijk blijft hangen. En wij pleiten dus eigenlijk ook met onze fractie voor een fast team mee in te zetten om te zien waar zijn eigenlijk de knelpunten om toch wel over te gaan tot een snellere realisatie van die fietspaden. En ik denk ook dat bijvoorbeeld een probleem is voor het aanleggen van die fietspaden, dat was het al dan niet onteigenen. En dat we heel veel eigenlijk minderlijk hebben willen onteigenen, maar ook dat dat vroeger eigenlijk gebeurde federaal door het aankoopcomité, dat is overgedragen naar de Vlaamse dienst, maar daar is toch wel eigenlijk wat een probleem geweest daardoor om fietspaden effectief te realiseren. En ik merk dat ook even goed in mijn eigen gemeente, hoe lang dat je soms moet doen voor alleen een fietspad te realiseren, dan heb je gemakkelijk een doorlooptijd vanaf dat je eigenlijk start tot het realiseren van 10 tot 20 jaar. En dat is dus veel te lang, dat is veel te immens. En tracht er maar eens een keer uit te leggen, ook ten aanzien van de mensen. Dus als je er ook zeker en vast wilt zorgen dat mensen op een veilige manier naar hun werk kunnen fietsen, op een veilige manier naar school willen gaan, ja, dan moet je toch wel zien dat je extra inspanningen kunt doen voor een veilige fietspadeninfrastructuur.
Want is het probleem groter buiten de steden qua veilige fietsinfrastructuur? Want je hebt, we waren in Waarloos met de vorige verkiezingen. En als je daar dan ging kijken waar er fietspaden lagen of waar je fietspaden zou kunnen doen ontstaan, dan snapte je bijna dat mensen naar de bakker gingen met de auto.
Ja, het klopt. Maar wat je nu al zeker en vast eigenlijk ziet, dat is dat het aantal fietsers dat enorm stijgt rondom de steden. Dus het heeft zeker en vast ook te maken met het probleem van de files. En dat de mensen zeggen van, ik ga toch eigenlijk mijn fiets nemen, want dat is eigenlijk sneller. Plus ook, als je dat eigenlijk doet, dan hoef je niet meer op een zondag nog te gaan fietsen, om je goed in je vel eigenlijk te voelen. Dus mensen merken ook wel van dat het goed is voor jezelf, ook die beweging, je hoofd wat vrijmaken, ook als je van het werk terug naar huis eigenlijk gaat, dat het goed eigenlijk is. Maar dat betekent dat je rondom die steden, dat je dan ook effectief eigenlijk moet zorgen dat daar een heel netwerk van fietspaden verder wordt aangelegd. En ik ben ervan overtuigd dat daarnaast eigenlijk, met dat we nu ook het decreet basisbereikbaarheid eigenlijk hebben goedgekeurd, dat heel wat lokale besturen nu via de vervoersregio's ook inspraak kan hebben in zowel de opmaak eigenlijk van een openbaar vervoersplan, een mobiliteitsplan, dat zij zelf ook veel meer gaan bewust zijn dat die fiets toch wel belangrijk is en dat zij zelf ook wel een tandje bij gaan steken met het realiseren van fietspaden. En dan denk ik, wat er ook zeker en vast ook van bijbelang gaat zijn, dat is dat we ook moeten gaan zorgen voor veilige fietsstallingen. Ik heb daar ook gemerkt van dat wij in onze gemeente, wanneer dat wij aan bushaltes daar eigenlijk bijkomende veilige fietsstallingen voorzagen, dat je plotseling eigenlijk zag dat er meer en meer eigenlijk mensen ook effectief die combinatie eigenlijk maakten met het openbaar vervoer en hun fiets daar ook achterlaten. En ik denk dat, zeker als mensen investeren in zo'n elektrische fiets, dat is toch wel wat, een speedpedelec, dat kost toch wel heel wat centen, dat mensen dat ook op een veilige manier ook verder wensen te doen. En daarnaast geloof ik ook heel sterk in het verder uitrollen van de deelfiets. Dus je hebt hier in Antwerpen het systeem van de velocus, maar je hebt nu ook andere systemen op dit moment op de markt, zoals bijvoorbeeld Mobit, die ook in plattelandsgemeenten kunnen uitgerold worden. En ik merk bijvoorbeeld dat in Brasschaat zijn wij ermee gestart vorig jaar in september. En toen hadden wij in het begin maar een 50 gebruikers. En nu zijn er meer dan 800 mensen die daar gebruik van maken. Dus dat is toch wel heel goed dat je op die manier de mensen stimuleert om voor die kleine verplaatsingen meer en meer de fiets te nemen. En ik weet ook met die deelfietsen dat heel veel mensen zeggen, ja, maar je hebt toch je eigen fiets, waarom zouden ze overstappen naar zo'n deelfiets? Je moet er eigenlijk, die een deelfiets is voornamelijk als je ook effectief gebruik wilt maken van het openbaar vervoer. En als je op die manier met de fiets naar het openbaar vervoer kunt gaan, maar ook die laatste kilometers die anders misschien te ver zijn om te voet te doen, dan denk ik dat dikwijls dat de reden was voor heel wat mensen om dan toch maar in die wagen te kruipen, dat het daarom eigenlijk van belang eigenlijk is om dat deelfietsensysteem in heel Vlaanderen ook verder mee uit te rollen. En dan hoop ik dat we naar de toekomst toe kunnen komen naar één app, vooral die fietsdeelbedrijven, want ik denk dat het nu al iedereen op zijn smartphone heel wat apps eigenlijk heeft voor die verschillende mobiliteitsdiensten die dat worden aangeboden en dat je op den duur door het bos de bomen niet meer ziet, dat het ook eigenlijk van belang eigenlijk is dat het mee is inbegrepen in je openbaar vervoer. Dus wij pleiten er eigenlijk voor, als je een abonnement eigenlijk hebt op de lijn, dat het ook evengoed die app ermee is inbegrepen. En ik ben dus heel blij dat de lijn dus nu ook daadwerkelijk mee participeert, ook in Bluebike, en dat zij ook verder aan het onderzoeken zijn om in andere deelfietssystemen om daar ook mee in te stappen.
Dat lijkt een beetje de magische eenhoorn van de mobiliteit. Bijna het ene abonnement dat je kan gebruiken om met de velo meteen over te stappen op de metro, dan naar om de trein te gaan nemen enzovoort. Is dat wel realistisch? Om al die partners rond de tafel te krijgen, los van hun eigen belangen en hun eigen agenda?
Ja, wel, ik heb bijvoorbeeld ook de mensen van de verschillende fietsdeelbedrijven ook het initiatief eigenlijk genomen om die zelf ook mee bij elkaar te brengen. Om ook te zeggen van, jullie hebben er ook zelf belang bij dat je niet alleen pleit voor uw fietsdeelbedrijf, maar dat je zorgt dat het eigenlijk voor de gebruiker gemakkelijker, eenvoudiger eigenlijk wordt om te kunnen instappen. En men had daar toch wel oren eigenlijk naar, om dat eigenlijk op die manier ook te doen. En ik zeg het, als je gaat kijken eigenlijk naar de cijfers in Nederland, daar zie je, daar heb je meer dan 700.000 mensen die dat zo gebruik maken van die deelfietsen. En het is, ik ben eigenlijk ook daar met een mosterd gaan halen. Het was eigenlijk hij noemde zijn eigen zelf fietsprofessor, Ronald Kager, die dat gezegd heeft van, aan die stations, men krijgt het niet meer op een goede manier beheerd, al die fietsenstallingen. Dus we hebben er zodanig eigenlijk geïnvesteerd dat men daar is gaan overstappen naar het deelfietssysteem. En dus het is spijtig dat bij ons, de NMBS, dat die niet daadwerkelijk eigenlijk geloven en eerder eigenlijk nu Bluebike afstoten. Want ik ben er echt van overtuigd dat we dat verder meer moeten promoten. En ik geloof ook naar de toekomst toe dat misschien dan een nieuw Nederlands woord meer in de mond kan genomen worden. In plaats van te spreken over combimobiliteit, dat we dan spreken over de treinfietser, de busfietser. Om op die manier ook veel meer aan te geven dat je die combinatie op die manier kunt maken. En dat dat toch wel heel prettig eigenlijk is om op die manier van thuis uit naar je werk te gaan of naar school te gaan.
Het onwaarschijnlijke is dan nog natuurlijk dat er zo weinig park-and-rides lijken te zijn over heel Vlaanderen. Als je zo gaat kijken naar het aantal park-and-rides aan de stations, dan zie je dat er 71, 72 zijn. Ter vergelijking, er zijn 84 vestigingen van McDonald's over heel België. En dan zijn er bijvoorbeeld ook plaatsen zoals Sint-Joop in het Goor, de Noorderkempen, het befaamde station Noorderkempen, dat zelfs bedreigd wordt met sluiting, omdat daar te weinig mensen elke dag komen, terwijl dat die parking wel proppes te vol staat.
Ja, nu, het is zo dat, als we even over beginnen eigenlijk over de park en ride eigenlijk aan de station van de Noorderkempen, je ziet dat amper te bereiken is met het openbaar vervoer, te stoppen wel wat bussen. Helemaal niet te bereiken met de fiets. Dus ik heb daar ook altijd gepleit van dat een fietssnelweg naast de E19 ook daadwerkelijk zou gerealiseerd worden. Maar dan bots je bijvoorbeeld op de provincie die dat zegt van, ja maar, kun je dat aantonen met cijfers? Dan heb ik gezegd, dat zou hetzelfde zijn, dat je vooraleer dat er autosnelwegen zouden aangelegd worden, dat je tussen de koeien zou hebben gestaan en dat je de auto's zou zijn gaan tellen. Dus ik zeg, dat is op dezelfde manier, als je zorgt voor goede fietsinfrastructuur, dan moet je dat toch wel kunnen realiseren. Zij verwijzen dan, ja, maar we moeten eerst dat bovenlokaal functioneel fietsnetwerk realiseren. Dat is nog niet overal gerealiseerd. En daar merk ik dat er bijvoorbeeld toch ook bij de afdeling wegen, bij mensen zoals bij Eva van den Bos, die de verantwoordelijkheid daarvoor draagt, dat die ook toch wel zegt van, ja, we moeten het niet bijkomend ook bijvoorbeeld fietsschakels gaan voorzien. Omdat je ook wel merkt van belangrijke stukken die dat op dit moment ontbreken, in het kader eigenlijk van het woon-werkverkeer, dat het toch wel wenselijk eigenlijk is om in de buurt van gewestwegen, om daar fietspaden te realiseren. En ik denk ook dat wij ook moeten durven nadenken dat die fietspaden niet altijd vlak naast eigenlijk zo'n gewestweg moeten gerealiseerd worden, maar meer eigenlijk ook een stukje door het groen moeten kunnen gerealiseerd worden. En ik hoop dat daaromtrent ook meer samenspraak kan gebeuren met de mensen van bijvoorbeeld agentschap Natuur en Bos en ook met de landbouw, dat het toch wel mogelijk moet zijn om op die manier fietspaden door het groen ook effectief te realiseren. Uiteraard, we moeten het groen, de bossen niet verder versnipperen, laat ons dat verder versterken, maar ik denk dat veilige fietspaden aanleggen eigenlijk door het groen, dat die beleving op die manier ook aangenaam eigenlijk wordt voor de fietsen, dat we dat ook wel moeten doen. Het was eigenlijk met wanneer dat de mensen van de Vereniging van Steden en Gemeenten een trip hadden georganiseerd naar Kopenhagen en dat we daar eigenlijk een toelichting kregen hoe dat zij hun fietspaden hebben aangelegd, dat ik toch wel daar eigenlijk heb gemerkt dat zij fietspaden echt zo eigenlijk langs de groene corridors, het was bij wijze van spreken dat zij op de plattegrond eigenlijk van Kopenhagen hun hand eigenlijk hadden gelegd en dat langs de vingers op die manier, langs de groene vingers, dat je op die manier het centrum van Kopenhagen kon bereiken. En ik denk dat we dat ook meer en meer eigenlijk op, bij ons ook zo moeten durven bekijken.
Als ik de mobiliteitsexpert van de Gazette van Antwerpen, zal ik maar zeggen, Sascha van Wielen mag geloven, dan is het perfecte fietspad, naar schijnt een fietspad waar je met een bakfiets kan rijden en naast jou een koppeltje hand in hand kan fietsen. Maar als ik dan kijk naar hoe het zit in dicht bebouwde gebieden, dus Antwerpenstad, maar evengoed Mechelen bijvoorbeeld, Turnhout zelfs, dan vraag ik mij toch af, hoe ga je daar in godsnaam veilige en brede fietspaden realiseren?
En wel, dan denk ik, dan moeten wij met z'n allen eens naar Kopenhagen gaan. Het was ook eigenlijk heel prettig om daar de burgemeester die er vroeger daar met het fietsplan eigenlijk is gestart, om ermee van gedachten te wisselen. En die zei van, ja, wij zijn eigenlijk eerst begonnen met de fiets, omdat het goede koopsten eigenlijk is om mobiliteit te organiseren. Dat vergeten wij dikwijls. En dat we veel meer aandacht eigenlijk moeten geven ten aanzien van die fiets. En dat we te veel alleen maar die aandacht hebben gehad voor de auto in onze publieke ruimte. En dus, dat betekent ook, je ziet dat nu ook, dat meer en meer, ook in de stad Antwerpen, lokale besturen, dat die zeggen, in de omgeving van een school, waarom zouden we daar geen schoolstraten aanleggen? Je merkt dat goed genoeg, en dat zal ook even goed als je kijkt naar de school waar dat u bent langs geweest, en als je bent geweest en als je nu nog eens langs gaat, Dan merk je van potverdorie, er worden hier veel meer kinderen afgezet als vroeger met de wagen. Waarom is dat? Als je dat gaat vragen aan die ouders, dan zeggen die allemaal, ja, maar het is niet veilig om onze kinderen met de fiets naar school te brengen. En dus die schoolstraten, in het begin, dan merk je, dan krijg je wel wat protest. Maar dat na een verloop van tijd, dat men zegt, oh ja, het is inderdaad veel aangenamer om op die manier eigenlijk de kinderen naar het school te brengen met de fiets en dat veel meer mensen dan die omschakeling maken. Want dat is eigenlijk iets wat ik op de dag van vandaag toch wel merk, dat er is meer stijging in het gebruik voor het woon-werkverkeer dan het woon-schoolverkeer. Dus op dat vlak, met schoolstraten, kunnen we zeker een tandje bijstreken. Ook het aanleggen van fietsstraten, hè, waar je echt zegt van de fietser heeft voorrang en je moet je aanpassen aan de snelheid eigenlijk van de fietser, dat is ook zeker en vast van belang. En ik merk het ook de dag van vandaag, als we nu dikwijls fietspaden nog aanleggen, langs de gewestwegen, dat het ook nog op basis eigenlijk is van inzichten, van normen, omdat die plannen dikwijls 10, 20 jaar geleden opgestart eigenlijk waren, dat we de fietspaden op dit moment te smal aan het aanleggen eigenlijk zijn. Dus we zullen daar ook meer mee rekening moeten houden met de huidige fietsen. Want elektrische fietsen, die zijn ook breder. En zeker ook, ik merk het ook, als ik van mijn thuis uit naar het station van Capelle en je moet dan achter een moeder met zo'n bakfiets fietsen en je wilt hoffelijk blijven, ja, dan moet je erachter blijven, omdat het fietspad te smal is.
Je hebt natuurlijk in Vlaanderen een heel radicaal model bijna. Het circulatieplan van Gent, waarbij je bijna een autoloze binnenstad hebt. Heel veel voorrang voor fietsers en voetgangers. Wat niet zonder slag en stoot destijds gepasseerd is. En waar sommigen heel graag een uitbreiding van zien naar heel Vlaanderen. Is daar iets voor te zeggen?
Wel, ik geloof eerder eigenlijk zo in het model van laat ons beginnen aan de scholen, de schoolomgeving met de schoolstraten. En als je de kinderen het gewoon maakt eigenlijk voor terug te leren de fiets te gebruiken, dat is eigenlijk een belangrijk pluspunt. En zoals ik al zeg, ik merk dat op dit moment de werkgevers toch ook wel heel wat inspanningen willen doen op het gebied van fietsen. Ik heb dat ook gemerkt wanneer dat wij toelichtingen gaan geven. En dan weet je ook goed genoeg dat je dikwijls over bepaalde onderwerpen, dat je blij bent dat er 20 man in de zaal eigenlijk is. Maar wanneer het ging eigenlijk over de fiets ten aanzien van werkgevers, dan hadden wij dikwijls volle zalen. En dan was dat ook wel samen eigenlijk dat wij dat deden met iemand van een sociaal secretariaat en ook met een fietshandelaar. En ook als je gaat praten met de fietshandelaar, die hebben allemaal eigenlijk een serieuze stijging van verkoop van het aantal fietsen, zeker van elektrische fietsen. En hier in het Antwerpse ook zeker van speedpedelecs. Dus dat is heel opvallend dat ten opzichte van Vlaanderen, dat hier eigenlijk de meeste kopers eigenlijk zijn van die fiets. En we zijn uiteraard het meest filegevoelige gebied. Dus op dat vlak zie je dat het toch eigenlijk de goede weg eigenlijk opgaat. Maar ik ben er ook van overtuigd dat we nog meer die belangrijke knelpunten die er eigenlijk zijn op gewestwegen, dat we die moeten wegwerken en dat we moeten kunnen zorgen dat het ofwel ondergronds of bovengronds, dat fietsers op een vlotte manier eigenlijk die gewestwegen kunnen kruisen.
Want het stond onlangs wel in het laatste nieuws dat elke Vlaming ongeveer 2 auto's per gezin heeft, gemiddeld. Ja. Dus er zijn mensen zonder auto, maar er zijn dan mensen die naar alle waarschijnlijkheid een heel wagenpark bezitten. Hoe gaan we dat dan tegen? Want als dat gemiddelde zo hoog is, dan betekent dat wel dat er heel veel auto's op de baan blijven bestaan.
Ja, maar daarmee dat ik ook zeg van, wij moeten ook nu de komende periode, moeten we zeggen van, we moeten extra investeren in die alternatieven. Dus we hebben ook gezegd, voor fietsen, laat ons dat verdrievoudigen naar een 300 miljoen. Maar ook het openbaar vervoer, waar u trouwens op uw vraag dat ik straks gesteld heb, heb ik er eigenlijk nog geen antwoord op gegeven. Ook op het gebied van het openbaar vervoer moeten we bijkomend een 460 miljoen extra voorzien. En wat we daar eigenlijk gemerkt hebben, er is effectief een besparing gebeurd bij het begin van de periode van de Vlaamse regering, op het gebied van eigenlijk van de exploitatie. Dat we daar, werd er ook gezegd, van de kostendekkingsgraad van de lijn moet verhoogd worden. En die is ook van een 14% is die ook gestegen tot boven de 20%. Dat klopt. Er is wel nu op het einde is er daadwerkelijk extra meer geïnvesteerd in de aankoop van nieuw materiaal. Maar ik denk, u en ik, wanneer dat wij op verlof gaan naar het buitenland, dan zien we dat we daar toch eigenlijk beter kwalitatief materiaal eigenlijk zien van bussen, van trams. Dus dat er op dat vlak toch zeker en vast een serieus tandje mag worden bijgestoken. En ik vind ook dat wij als overheid ook het voorbeeld moeten geven. Als we zeggen, het moet ook allemaal vergroenen, dat we dan ook moeten zorgen dat we beginnen eigenlijk met het openbaar vervoer om dat effectief te vergroenen. Dat is voor ons de ladder van de vergroening. Begin eerst eigenlijk met de aanpak van het openbaar vervoer, vooraleer je met het vingertje naar de burger eigenlijk wijst om te zeggen van, zeg, als je ook nog met een wagen rijdt, dan moet die naar de toekomst toe absoluut elektrisch. Laat ons dan eerst eigenlijk zorgen dat eigenlijk heel dat openbaar vervoer, dat we op dat vlak extra insteken. En wanneer dat je dat beter hebt uitgerold, die alternatieven, en dat iedereen meer gebruik kan maken, ofwel van veilige fietspadeninfrastructuur of een beter openbaar vervoer, dan kan je ook verder eigenlijk de wagen ook verder eigenlijk mee aanpakken. En dan is het volgens ons ook de stap om te zetten naar die slimme kilometerheffing voor wagens.
Oké, we gaan het zo meteen nog even over de toekomst hebben ook, maar we zullen eerst nog een plaatje draaien als ademruimte. Essence! Bing Day was dat met Mama's Place. Nog steeds in de studio met Dirk De Kort van de CD&V, de 6e plek voor het Vlaams parlement. U bent al een oudstrijder qua Vlaams parlement, hoppen zou ik maar zeggen.
Het is zo dat ik dat is toch al een tijdje erin zit van 2007. Ja.
Het meest interessante dat ik over u ontdekte, was dat u begin jaren 90 nog op het kabinet van de schepen van de haven heeft gewerkt.
Ja, dat klopt.
Jan de Vroe destijds.
Ja. Dus we zijn eigenlijk... aanvankelijk waren we eerst eigenlijk gestart bij staatssecretaris Charles Dupré en Jean-Luc Dehaene voor de staatshervorming van dit land. En ik kreeg daar ook op een bepaald moment een vraag om ook eens na te denken omtrent het havenbeheer. En ik had een kleine nota uitgewerkt omtrent verschillende mogelijkheden, hoe dat ik de toekomst eigenlijk zag voor het beheer van de haven van Antwerpen. En daar had ik enerzijds, wat later het autonoom gemeentebedrijf geworden is, de wet Erdman, een voorstel ingediend via de socialisten, omdat het ook federaal moest goedgekeurd eigenlijk worden. En anderzijds had ik daarnaast eigenlijk een decreet uitgewerkt, een NV van publiek recht. En dat was ingediend te doen door Mark van Peel en Paul Dumé. Dus die nota had ik ingediend en op basis eigenlijk van die nota heeft de toenmalige havenschepen gevraagd van of dat ik niet in Antwerpen wou komen werken. En zo ben ik eigenlijk kabinetchef geworden en ben ik langer dan ik zelf had gedacht wat blijven hangen. Waar ik eerst eigenlijk bezig ben geweest om die stedelijke dienst mee om te vormen tot een publiek bedrijf. En waar ik samen eigenlijk ook met de werknemers heb gezegd, kom, het is een uitdaging, als we dat hier publiek willen houden, dan zullen we toch wel eigenlijk op diverse vlakken een tandje moeten bijsteken. Want op die moment, in de jaren 90, was echt het gevoel dat ze Brugge, Antwerpen eigenlijk in kloppen. En dat wij van geen tel niet meer waren. Dus dat was het zeker en vast van belang om aan de voordeur, de verdieping van de Schelde, te werken. En ook om te zien waarom komen bepaalde goederenstromen niet tot bij ons. En dus zijn we ook begonnen met bijvoorbeeld het uit te tekenen van een netwerk van overzeese handelsvertegenwoordigers. En zo ben ik ook tot in China geweest om te zien hoe kunnen we toch die contacten voor die Antwerpse haven, hoe kunnen we dat op dat vlak ook wel verbeteren.
De ambities van de haven van Antwerpen, ook op mobiliteitsvlak, die zijn enorm. Ze hebben zelf een plan uitgewerkt waarbij men voor goederenvervoer ook wel de vrachtwagens iets minder wil inzetten, iets meer wil inzetten op treinverkeer en zo. Hoe ziet u dat evolueren?
Ja, maar dat is... want in het begin, als wij de kilometerheffing voor vrachtwagens hebben ingevoerd, dan kregen we uiteraard ook vanuit die sector heel wat negatieve commentaar. Terwijl dat je nu merkt dat kleinere transporteurs, dat die zelf eigenlijk ook komen pleiten eigenlijk om een stuk van de opbrengst ook mee in te zetten om die modal shift, om die transitie naar het spoor, naar de binnenvaart, om dat ook effectief mee in te zetten. En als je dan met hen van gedachten wisselt waarom dat is, dan zeggen die Dirk, wij vinden bijna geen chauffeurs niet meer die dan nog naar Antwerpen willen rijden, want je zit vast op de ring rond Antwerpen en dan zit je nog eens een keer vast op dit moment ook aan de containerterminals. Dus daarmee dat ik ben ook eigenlijk altijd die contacten met die haven ook wat verder blijven houden. En daarmee dat ik ook eigenlijk gepleit eigenlijk heb voor die verlaging van de tol van de Liefkezoektunnel, s'nachts, om op die manier ook meer in te zetten op die logistiek naar s'nachts. Voor mij was dat maar een eerste stap om toch ook meer te gaan inzetten om een stuk van het vrachtverkeer ook naar s'nachts. Maar wat zeker en vast veel meer moet worden uitgebouwd naar de toekomst toe nog, dat is de binnenvaart. En je merkt, de binnenvaart behaalt zijn aandeel wel, maar op gebied van het spoor zitten we amper aan 7%. Dus hetgeen wat de voorbije week nu uiteindelijk is goedgekeurd, dat er ook meer op het spoor gaat worden ingezet, dat is goed, hè, dat daar 8 miljoen ook vanuit Vlaanderen wordt neergelegd, om ook meer van de goederenverkeer richting het spoor te krijgen. Dat is zeker vast eigenlijk van belang. Maar dan, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de haven van Hamburg, daar is het aandeel eigenlijk van het goederenverkeer via het spoor, dat is 50%. Dus op dat vlak moet er toch nog wel een serieus tandje worden bijgestoken. Als je ook gaat kijken in het spoor eigenlijk, in die Antwerpse haven, dan zie je, dat is nog alles met een diesel. Hè. Dus als een internationale trein, goederentrein hier toekomt, dan moet je wachten tot een dieseltreintje om dat verder eigenlijk mee over te nemen, omdat de elektrificatie bestaat nog niet. En voor de rest is het ook zo, die die wagons, die stellen, die mogen hier gratis parkeren. Daarmee staat eigenlijk van over een stuk van heel Europa staat hier gratis. Dat zal toch wel ook op een andere manier moeten worden aangestuurd. Moet maar eens inbeelden dat je kunt zeggen dat er ook van die goederenoverslag, dat daar een stuk ook effectief s'nachts kan vertrekken. Dus als we dat niet gaan doen, dan gaat rondom Antwerpen, gaan we meer eigenlijk de leefbaarheid eigenlijk van die dorpen, gaat toch eigenlijk in het gedrang komen. Want je ziet nu al dat heel wat lokale burgemeesters, dat die nu een uitrol beginnen te doen van een APNR-netwerk, om te zeggen van vrachtsluizen willen beginnen te installeren, omdat men zegt van die vrachtwagens met het systeem van Waze, die donderen hier overal door onze gemeente, en die willen dat via bepaalde route ook verder mee creëren. Maar dus ten aanzien van de hinterlandverbindingen, het spoor, de binnenvaart, moet er effectief meer worden op ingezet. Degene die dat zeer goed eigenlijk hebben gedaan, dat is de NV Vaarwegen. Met de opwaardering van het Albertkanaal, die hebben dat eigenlijk mee opgenomen in een trans-Europees netwerk, zijn er ook in geslaagd om Europese middelen op die manier te verzamelen. In plaats van dat vroeger in het verleden brug per brug eigenlijk werd aangepakt, zie je nu die werken van verbreding van het Albertkanaal, die verhoging van die bruggen, die er effectief toe moeten leiden, dat je daar eigenlijk naar de toekomst toe kunt gaan, dat de binnenvaartschepen tot 4 lage containers kunnen worden geladen. En als je dus langs de E313 rijdt, ter hoogte van Grobbendonk, bijvoorbeeld het bedrijf Nike, dan kun je dat heel duidelijk zien, dat daar de vrachtwagens eigenlijk nu afrijden en dat daar eigenlijk de binnenvaartschepen geladen en gelost worden om dan op die manier verder naar die Antwerpse haven te worden overgebracht en dat die niet meer moeten passeren langs die kleine ring en dus niet meer door onze dorpskernen moeten donderen wanneer dat er ook een file is op de autosnelweg, want dan beginnen die allemaal door onze dorpskernen door te rijden, dus dat het toch wel op die manier eigenlijk van belang is om dat te realiseren.
U vernoemde daar juist ook de kilometerheffing en dat is misschien een van de belangrijkste hervormingen van de afgelopen jaren. Kan u het systeem even uitleggen aan onze luisteraars en meteen een bijvraag, hoe evalueert u het systeem?
Wel, het is zo dat vroeger was er voor de vrachtwagen was er een eurovignet, dus dat eurovignet dat is dan afgeschaft, maar om nu zowel onze chauffeurs als ook de buitenlanders, als men gebruik wilt maken van onze snelwegen, dan is men verplicht om een kastje eigenlijk in uw wagen eigenlijk te plaatsen en moet men dus betalen naar gelang van het aantal kilometers dat gereden wordt. Men wou dus ook effectief ook een stukje meer opbrengst realiseren, met die buitenlanders ook te laten betalen, om het onderhoud van onze wegeninfrastructuur om op dat vlak toch wel een tandje bij te steken. En je ziet ook wel dat, dat is nu positief, dat er meer middelen zijn voor het onderhoud van die wegeninfrastructuur. Dus dat is zeker en vast eigenlijk zeker en vast positief. En daarnaast was het eigenlijk ook een aantal begeleidende maatregelen dat konden genomen worden, waar ik denk dat naar de toekomst toe toch nog wel wat meer kan gebeuren. Hilde Kreviets heeft vroeger stille beleveringen aan supermarkten en zo opgezet. Dat was een proefproject, piekproject, omdat dat ook op een stille manier diende te gebeuren. En daar is eigenlijk quasi wat stilgevallen. Dus ik denk dat naar de toekomst toe, ik ben er ook van overtuigd, er zit nog heel wat capaciteit in om ook 's nachts meer goederenvervoer te kunnen organiseren. En dat we daar op die stille belevering en een stukje ook moeten aanmoedigen om op die manier de logistiek ook verder mee te organiseren. Ik weet dat niet iedereen daar eigenlijk op dit moment eigenlijk van overtuigd eigenlijk is. Maar ik denk toch wel dat we, als we op die manier met die groei van het goederenverkeer die dat er toch op ons afkomt, als we dat op een goede manier wensen te organiseren, dat we dat toch verder moeten doen. Dus, maar voor mij was het echt van, we moeten van die domme kilometerheffing, moeten we naar een slimme kilometerheffing gaan. Wat is daarvan het verschil? Dus nu is dat gewoon een domme kilometerheffing. Omdat ik vind, naar gelang van de plaats of naar gelang van het tijdstip waar dat je rijdt, dat daar toch ook een verschillend tarief zou moeten gehanteerd worden om op die manier meer sturend te kunnen optreden. Maak het duurder overdag tijdens de file gevoelige momenten, zodoende dat je toch ook op dat vlak wat meer kunt sturen.
Wat opvalt is dat bij particuliere goederenvervoer en dan zeker de trends die je hebt gezien omtrent e-commerce, dus de bol.com's van deze wereld die hun pakjes laten afzetten, dat zij op een slinkse wijze erin slagen om de kilometerheffing te omzeilen. Hoe gaan we dat tegen?
Ja, ik denk dat we daar ook met ons allemaal en ook even goed, ik zie dan ook even goed aan mijn kinderen, die dat enerzijds ook zeggen van er moet meer gebeuren voor het klimaat, maar dan toch wel heel gemakkelijk toch ook wel die pakjes bestellen. En voor wat dan? Dat we ons ook moeten nadenken van, als we zo'n pakjes bestellen, moet dat er allemaal zijn binnen de 24 uur? Kan dat niet duurzamer gebeuren? Kan dat niet meer gekoppeld gebeuren, dat eigenlijk gebracht wordt? Dat je dat ook zou moeten vragen, dat bedrijven die optie van dat je ook kunt kiezen voor een duurzame manier om het tot bij je thuis te laten komen. Dat moet zeker en vast, denk ik, bijkomend eigenlijk naar de toekomst toe ook verder worden georganiseerd. Als, ik ben ook echt voorstander van het verder uitrollen van mobipunten. Dat is geen idee van onze fractie, dat is een idee van autodelen, dat ik echt een zeer positief idee vind, dat eigenlijk duurzame mobiliteitspunten zijn, die dat in elke gemeente, in elke wijk zouden moeten georganiseerd worden, waar dat je autodelen hebt, fietsdelen, maar ook kastjes eigenlijk hebt, waar dat er eigenlijk dan verder die producten verder eigenlijk in zouden kunnen gebracht worden, om op die manier er toch voor te zorgen, want nu merken we het ook wel, dat brengt heel wat extra verkeer. Die witte bestelwagentjes die dat we overal zien rijden, dat brengt toch wel ook heel wat extra verkeer met zich mee, extra uitstoot. Dus daar zullen we toch wel moeten zien dat we dat op een andere manier naar de toekomst toe moeten aanpakken.
Is het grote probleem van zulke systemen ook niet dat ze te weinig bekend zijn? Ik herinner mij opeens een voorbeeld, een quasi-karikaturaal voorbeeld van de lijn van enkele weken geleden, waarin dat je probleemloos een bus kan bestellen, maar niet op een belbus, maar een ander soort bus, om je te komen halen als je op een plaats woont waar het openbaar vervoer niet meer zo vaak komt. Maar het is zo bekend dat ik nu al vergeten ben, blijkbaar.
Ja. Je hebt daar gelijk eigenlijk in. Ik denk dat op dat vlak, op het gebied van communicatie, zeker ook in zaken eigenlijk het openbaar vervoer, dat toch eigenlijk op een veel eenvoudigere manier eigenlijk zou moeten kunnen. En dat daar denk ik van dat de lijn toch nog wel wat stappen voorwaarts ook effectief kan zetten. Er is een uitrol geweest van real-time informatieborden. Dat was het ook niet zo direct eigenlijk op een goede manier. En ik denk dat het heel eenvoudig eigenlijk is dat je die informatie zeer gemakkelijk moet kunnen terugvinden om te zien hoe zit het, waar rijdt er een... Want ik merk het op dit moment dat bijvoorbeeld voor met NMB's kan ik het toch wel heel gemakkelijk eigenlijk die informatie terugvinden. Dus naar de toekomst toe zou dat toch ook voor de lijn, zou dat toch ook meer gemakkelijker moeten kunnen gebeuren.
Even melden, als u aan de microfoon komt, niet te hoog gaan, want komt erdoor helaas. Er is natuurlijk ook wel een oud systeem dat nog te weinig gebruikt wordt en door sommigen zelfs onderschat wordt, namelijk het systeem van de carpooling. Dus heel wat mensen die samen naar het werk rijden. De minister maakt er niet echt een prioriteit van, ondanks het feit dat het planbureau zegt dat er tegen 2040 toch wel heel veel carpoolers gaan bijkomen. Is dat een probleem dat die mensen dan dat het carpool bijna ontmoedigd wordt op het moment dat er zoveel nieuwe systemen komen?
Wel, ik denk dat zeker en vast eigenlijk met te maken eigenlijk heeft dat er dat het ook zo is dat doordat er meer flexibiliteit ook van de mensen verwacht wordt, zowel met starten van het werk als met stoppen van het werk, dat die uren verschillend zijn, dat ook wel een hindernis vormt om gebruik te maken van carpoolen. Ik denk ook wel dat er af en toe met spijtige incidenten die dat gebeurt eigenlijk zijn, dat mensen zeggen, is carpoolen, is dat wel veilig? Dat er ook op bepaalde momenten mensen minder gemakkelijk iemand mee eigenlijk namen. Maar ik denk dat naar de toekomst toe, carpoolen, dat we dat zeker en vast toch wel verder eigenlijk mee moeten stimuleren, omdat je op die manier toch ook wel kunt zorgen dat er dan minder wagens ook effectief op de weg zijn. En dus dat het ook fiscaal moet aangemoedigd eigenlijk worden via de werkgevers, om het op die manier ook verder mee te stimuleren.
Wat opvalt in het autodossier, zou ik maar zeggen, is dat er altijd een grote olifant in de kamer staat tegenwoordig, en dat is de salariswagen. De bedrijfswagen, door sommigen genoemd, de salariswagen. Je hebt er heel veel benamingen voor. En ik meen het begrepen te hebben van uw nationale voorzitter, dat de wagenpark voornamelijk moet worden vergroend.
Ja, dat klopt. We vinden dat... Dat is eigenlijk dus naast het openbaar vervoer vinden we dat de volgende stap. Dat de elektrificatie eigenlijk zou moeten kunnen gebeuren. De vergroening van de salariswagen. Ook omdat we merken dat dat wagenpark om de 4 jaar eigenlijk verandert. Dus daar moeten zeker vast stappen voorwaarts in kunnen gezet worden. Maar het is ook wel zo dat wij ook wel, en dat is via collega Jeff van den Berg van het federaal parlement, dat hij gepleit eigenlijk heeft voor het mobiliteitsbudget. En we zijn blij dat dat nu is goedgekeurd. Dat de mensen toch wel meer gaan nadenken van, moet ik wel voor zo'n bedrijfswagen kiezen? En kan ik niet meer eigenlijk een combinatie van bijvoorbeeld zo'n elektrische fiets gebruik maken van het openbaar vervoer? En dat misschien mensen waarvoor dat het toch nog echt wel nodig eigenlijk is, dat die gaan kiezen voor een kleinere wagen dan nu het geval eigenlijk is.
Maar als je een mobiliteitsbudget hebt, dan heb je er meestal ook niet de voordelen bij die een bedrijfswagen meebrengt. Namelijk, je hebt altijd een wagen op je oprit staan, zou ik maar zeggen, voor mensen die een oprit hebben. Of voor je deur, of 3 straten verder. Je hebt een tankkaart die je onbeperkt mag gebruiken. Ja. We zien dat mensen die naar het buitenland gaan met een bedrijfswagen, heel snel gaan tanken voordat ze de grens oversteken en dan zo doorrijden. Ja. Is daar geen globaal plaatje dat moet worden aangepakt voor mensen in een mobiliteitsbudget gaan kiezen voor alternatieven.
Maar dat daarmee bijvoorbeeld dat ik ook eigenlijk pleit van maak van het openbaar vervoer, ook een gezinsabonnement, dat je dat abonnement van het openbaar vervoer, dat ook andere leden van het gezin dat ook mogen gebruiken, s'avonds en ook tijdens het weekend. Het is ook een idee dat ik eigenlijk heb gehaald met een werkbezoek in Duitsland. En ik daar merk dat dat echt ertoe heeft aangezet dat veel meer mensen de wagen laten staan als op die manier er een gezinsabonnement van gemaakt. Dus het betekent eigenlijk, zoals nu de mensen die dat met een bedrijfswagen daar als voordeel hebben en gemakkelijk gebruiken voor het rest van het gezin, waarom zouden we dat niet doen voor het openbaar vervoer? Dus dat denk ik, als we effectief, want waarom pleiten we eigenlijk voor die verandering op het gebied van mobiliteit? Dat is omdat we er ook van overtuigd zijn dat dat ook een belangrijke bijdrage kan geven voor het klimaat. Dus daarmee dat waarom meer die fiets gaan gebruiken, waarom meer dat openbaar vervoer, dat is, op die manier kunnen we toch wel serieus een beperking doen van die CO2-uitstoot. En dus, dat is eigenlijk de reden dat we, als we daar meer op kunnen inzetten, dat is ook niet alleen dat we er overal gaan geraken, dat er minder files zijn, maar dat is ook een heel belangrijke bijdrage aan het klimaat.
Eigenlijk is een van de verborgen boodschappen die u meegeeft, bewustwording. Het is nu het moment om ook de volgende generatie bewust te maken van er zijn alternatieven buiten onze auto.
Ja, en ik ben er ook van. Ik merk ook bij de jeugd dat bij de jeugd die een auto minder en minder eigenlijk evident wordt. Vroeger was op 18 jaar, ja, dan was het uw lief en dan was het uw auto. Een auto was uw vrijheid. Dat ik nu eigenlijk merk van, ja, dat lief dat blijft belangrijk. Maar dat daarnaast eigenlijk, dat men zegt van, ja, als ik me maar kan verplaatsen. En dat voor veel mensen is die smartphone heel belangrijk, omdat ze daar verbonden zijn met een stukje met hun vrienden, maar ook dat men op die manier de verschillende mobiliteitsdiensten kan gaan leren. En daarmee dat ik het ook bijvoorbeeld soms ook avonden organiseer, of namiddagen, in de garage zelf, waar dat we ook mee toelichtingen geven omtrent autodelen, omtrent de nieuwe mobiliteitsdiensten, want ik ben ervan overtuigd dat de toekomstige garagehouder, dat die eerder ook mee de leverancier eigenlijk moet worden van die diverse mobiliteitsdiensten.
Ja. Intussen kijk ik even naar mijn collega om de telefoon op te nemen. Welkom bij Vrije Radio, dames en heren. We gaan eventjes een plaatje draaien en dan zijn we zo terug voor het laatste deel van dit gesprek. Toy met Suspicion. Ook nog meegeven. Marina van Loco Granata is 60 jaar oud. En tot zover dan de platen met een betekenis, denk ik. We hebben hier bij ons in de studio nog steeds Dirk De Kort van CD&V, de zesde plek voor het Vlaams parlement. Wat zijn de vooruitzichten volgens u op dit moment?
Ja, wij, uiteraard zijn er nu ook wel opiniepeilingen die dat gevoerd worden. Daar worden we niet direct meteen vrolijk van. Maar we blijven verder campagne voeren tot de laatste dag. En ik hoop eigenlijk op een betere uitslag dan op dit moment de opiniepeilingen weergeven.
Ja, het zijn maar peilingen, zegt.
Ja.
Als u erbij bent natuurlijk in de volgende legislatuur, dan kan u verder bouwen op eerdere interventies. En hetgeen wat opvalt is dat het ook over watervervoer ging. We hebben hier in Antwerpen wel enkele veerboten en waterboten, maar dat moet toch wel groter, meen ik.
Begrepen.
Ja, het is zo dat, dat ik heel blij ben dat het gemeentelijk havenbedrijf ook gestart is eigenlijk met het personenvervoer over het water, met de waterbussen. En dat zal zeker en vast naar de toekomst toe nog verder mee uitgerold moeten worden. Ik heb er ook voor gepleit, ook in het Vlaams parlement, dat er ook extra budgetten ook worden ter beschikking gesteld vanuit Vlaanderen om dat waterbusvervoer, om dat verder mee uit te rollen. En je merkt dat op die manier heel wat mensen het water terug leren kennen en het ook vinden dat het op een heel prettige manier is dat men op die manier naar Antwerpen kan komen voor het werk en ook om te komen winkelen. Dus dat is zeer, zeer positief. Trouwens, we zitten nu nog maar aan het begin. Er is nu nog maar pas de start van de werken van de Oosterweelverbinding. Als heel het geheel effectief volledig gaat uitgerold worden, dan zullen er veel meer minder hindermaatregelen moeten genomen worden. Want ik weet dat er nu ook mensen zijn die bemerkingen maken van allee, op het Albertkanaal, die waterbus die had maar 18 kilometer. Ja, dat is nog altijd veel beter dan volledig stil te staan. En want dan gaan de wegen naast de vaartkaaien aan het Albertkanaal gaan ook aangepakt worden. Ja, dan is het toch veel beter eigenlijk om u verder op die manier naar Antwerpen of vanuit Antwerpen naar de randgemeente om op die manier via die waterbus te verplaatsen.
Want Boom is al een vragende partij, heb ik begrepen.
Ja, en ik vind het ook echt heel positief dat het leeft in heel wat gemeenten, bij heel wat burgers, en dat men effectief begint te vragen om dat verder mee uit te breiden. Het is ook zo dat in de Antwerpse haven, dat men daar ook wilt zien dat op die waterbus, want men wilt die verder mee uitrollen in het Antwerpse havengebied. Dat was daar ook nog eigenlijk, dat men moest mogelijkheden mee voorzien waar dat die boten konden aanleggen, dat men daar ook verder gaat gebruik maken van deelfietsensysteem. Elektrische deelfietsen die dat er verder ook mee gaan uitgerold worden, waar de bedrijven dat zelf ook verder mee gaan ondersteunen. En ik geloof daar ook wel in dat op die manier dat toch wel een goede aanpak is, want in het verleden heeft men ook wel pogingen gedaan om dat te doen via het openbaar vervoer. Dat is niet goed gelukt eigenlijk geweest. Dus ik denk dat op die manier met die waterbus, aanvullend met dat deelfietsensysteem, dat dat toch wel een belangrijk pluspunt ook kan betekenen, ook voor de mensen om zich te verplaatsen naar die Antwerpse haven.
We hebben een vraag gekregen van een luisteraar, Bert.
Het is een opmerkelijke vraag. En die nog niet vaak gesteld zal zijn, denk ik. Het is van onze oud-medewerker Philip Baart, een gewaardeerd medewerker van het eertijdse radio- en televisiesalon hier op Radio Centraal, die de vraag stelde: waarom verplichten we autoconstructeurs niet om hun auto's zo te maken dat die een beetje het voorkomen hebben van een Engelse taxi, waardoor hij nog altijd een familiewagen zou hebben, wat tegenwoordig toch de norm is, maar omdat de bestuurder daarin een afgeschoten deel zit van de auto, die auto ook altijd kan ingezet worden als openbaar vervoermiddel. Dus dat u bijvoorbeeld naar uw werk rijdt en automatisch mensen kunt meenemen als een soort nationale Uber, zou je kunnen zeggen. Zou u zo'n idee genegen zijn, vraagt meneer Baart zich af.
Wel, ik zeg het idee zeker en vast eigenlijk genegen om te zeggen van waarom zouden we niet beginnen met een taxisector zelf op dat vlak. Om met hen verder te overleggen, om het op die manier te organiseren. Omdat we hebben nu met onze taxis, als we dat zien voor mensen die ook minder goed te been zijn, en die er ook wel graag gebruik eigenlijk maken, dat het voor die mensen dikwijls moeilijk eigenlijk is om een taxi ongemakkelijk in en uit te stappen. En dit is ook eigenlijk de bedoeling met de kreet van basisbereikbaarheid, om ook te zien in gebieden waar het minder gemakkelijk eigenlijk is om verder uit te rollen, gewoon openbaar vervoer met de lijn, om daar openbaar vervoertaxis ook eventueel in te zetten. En dan denk ik dat dat zo'n type van taxi, zoals u eigenlijk schetst, op die manier goed zou gebeuren.
Dus maar dat nog zou altijd binnen dat systeem, niet dat iedereen zomaar mensen zou kunnen vervoeren met zijn eigen wagen.
Maar het idee waar ik een stukje mee leef, dat is eigenlijk, waarom zouden we taxis niet meer eigenlijk inzetten als de wagens eigenlijk van de toekomst? Dat op die manier mensen die wagens eigenlijk leren kennen. Dus daarmee dat ik ook bijvoorbeeld heel sterk pleit, ook voor de taxisector, om na het openbaar vervoer, om daar ook eigenlijk mee te starten, om die verder te vergroenen. Dat men ook het comfort eigenlijk leert.
Dat was vroeger zo, hè? Vroeger werden taximaatschappijen echt gebruikt door autoconstructeurs, ja, om nieuwe motoren en nieuwe modellen te testen.
Ja, en ik denk dat we dat nu ook naar de toekomst toe verder meer moeten doen. Dus ook, niet alleen aan vergroening, maar ook van meer comfort eigenlijk voor de reiziger, denk ik dat dat een belangrijk pluspunt ook op die manier kan gebeuren. Dus dat is een mooi idee dat we zeker en vast verder mee kunnen nemen.
We zijn eigenlijk bijna aan het einde van dit gesprek gekomen en we zijn erin geslaagd om een bijdrage te doen over mobiliteit zonder het over Oosterweel te hebben. We gaan die doos van Pandora niet meer opentrekken.
We hebben nog 3 minuten.
Ja, we hebben nog 2 minuten. Maar ik wil u toch nog 1 ding vragen misschien om eruit te gaan. U bent voormalig burgemeester van Braschaat. En wij vanuit Antwerpen, wij zagen en klagen natuurlijk altijd over het feit dat daar geen tram naartoe is. Hoe komt dat?
Dat is omdat ik altijd ook voorstander ben geweest van het verder uitrollen van de trambussen. Dus die hebben de capaciteit van een klassieke tram, 144 mensen dat erop kunnen. En dus ik ben er ook eigenlijk pleit, niet alleen richting Antwerpen, maar laat ons eigenlijk de geleden bussen die dat er zijn gekomen in 2004, 2005, met de werken met de ring rond Antwerpen, laat ons nu gaan voor een verhoging van de capaciteit, met daar in te zetten eigenlijk naar die dubbel geleden bussen, hoogwaardig openbaar vervoer, dat je op die manier sneller mee kan uitrollen, eenmaal rondom Antwerpen. En dan kun je er ook voor zorgen dat waar het eigenlijk ook mogelijk is, dat die in een aparte busbaan kunnen rijden, maar waar dat het moeilijker is, zoals in het centrum van onze gemeente, dat die dan gemengd mee kunnen gaan met de rest eigenlijk van het personenverkeer. Dat is eigenlijk waarom dat ik zo voorstander eigenlijk van zijn. Plus ook, het is eigenlijk een beter inzet van uw middelen, want ik heb ook eigenlijk gevraagd naar de toekomst toe, dat de lijn, als ze een kostenbaatanalyse maken van de projecten, dat ze de vergelijking maken tussen een klassieke bus, een tram en ook die dubbelgeleden bussen. En ik vond het eigenlijk spijtig dat je tot hiertoe die alleen maar eigenlijk in het buitenland kon zien rijden, terwijl ze hier bij ons in de provincie Antwerpen worden gebouwd. En nu zal het voor een eerste keer gaan ze ingezet worden in Vlaams-Brabant, gaan ze uitgerold worden. Maar ik hoop dat ze naar de toekomst toe ook in het Antwerpstraatbeeld ook mogen verschijnen, rondom en ook zeker en vast rondom Antwerpen.
Oké, okay, bedankt voor dit uitgebreide gesprek. We kunnen nog uren doorgaan, denk ik. En dat zullen we niet doen. Maar de zesde plek voor het Vlaams parlement voor CD&V, Dirk de Kort. Veel succes nog met de campagne.
Dank je wel.